Hallo allemaal weer. Daar zijn we weer. Ik wil het vandaag hebben over hoe Jezus een fascinerende persoon was toen hij als mens op aarde was. Een persoon die door welk geloof ook wordt geprezen. Een man die door niemand kwaad wordt gesproken. En een bijzondere persoon was. Zo bijzonder zelfs in zijn leven dat onze jaartelling ernaar is vernoemd. Welke religie ook neemt, over heel de wereld, allemaal zien ze in Jezus wel een bijzondere persoon. Neem bijvoorbeeld het Jodendom. Je erkent hem niet als Messias, maar ze geloven wel dat hij een rabbi was, een groot leraar. Ze geloven ook dat hij gekruisigd was. Niet dat hij is opgestaan, maar wel dat hij een bijzondere rabbi was. Of neem de islam. De islam die ook zegt dat hij zelfs geboren is uit een maagd. Hij heeft hoog aanzien bij de islamieten. En als ze zijn naam uitspreken, dan zeggen ze er altijd achteraan, vrede zij met hem. Ze geloven ook dat hij een van de grootste profeten was. Een profeet waar rekening mee gehouden wordt. En zelfs dat hij aan de rechterhand van Allah zou zitten bij het laatste oordeel. Zo wordt hij beschreven bij de islam. Het hindoeïsme noemt hem zelfs een heilige. Een heilige ook gebaseerd op de manier waarop hij leefde, hoe hij onderwijs gaf. Gandhi bijvoorbeeld, die prees Jezus voor zijn bergreden. Hele bekende bergreden. Dus hindoes nemen Jezus op in die lange lijst van al die duizenden goden die ze hebben. Het boeddhisme respecteert Jezus met name om zijn bijzondere levensstijl qua helpen van mensen in geestelijke nood. Hoe hij de naaste lief had. Hoe hij hun hielp en onderwees. Dalai Lama bijvoorbeeld omschrijft hem als een heilige man. En stelt hem zelfs gelijk aan Boeddha. Zo gaat het in die geloven met Jezus. Maar vooral natuurlijk wij christenen. Voor ons is Jezus de perfecte leraar. Het perfecte voorbeeld. En hij heeft bij zijn wandel de discipelen onderwezen. En heel vaak gebeurde dat zo bij het meer van Galilea. Dan zat hij onder een boom en onderwees zijn leerlingen. En we kunnen zeggen dat alles wat je leert van God de Vader, wat niet in lijn is met de woorden van Jezus, dat je daar grote vraagtekens bij moet stellen. Want Jezus bracht de Vader. Jezus, de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, die almachtige koning die naar de aarde is gekomen, omdat, ja, waarom? Waarom kwam Jezus eigenlijk naar de aarde? We zullen dan al snel zeggen van ja, hij kwam om de mensen te verlossen. Hij kwam om te sterven aan het kruis, om op te staan en ons eeuwig leven te geven. Hij kwam om voor mij die weg te banen tot de relatie met God, om de banden met de boze te verbreken. Om het koninkrijk van God te ontdekken. Om de werken te doen zoals ze in de Bijbel staan. Maar eigenlijk zijn het allemaal subpunten. Subpunten van de hoofdreden waarom hij eigenlijk naar de aarde kwam. En veelal focussen we ons op die subpunten. Maar de hoofdreden waarom die kwam, de werkelijke reden, staat in 1 Johannes 5 vers 20. Waar staat: wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige echte God kunnen leren kennen. Colossenzen zegt Paulus, hij is het beeld van de onzichtbare God. In Hebreeën 1 vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Daarom zegt Jezus tegen Filippus bijvoorbeeld, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daarom zegt hij tegen Thomas, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben en u kent hem, want u ziet hem. En Jezus zegt tegen de woorden, de werken die mijn Vader gegeven heeft om te doen, om te volbrengen, die getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Jezus kwam om de Vader te openbaren. Een mooi onderwerp voor deze Vaderdag. Jezus kwam naar een ontheemde planeet aarde om de Vader te openbaren, wat nog nooit eerder was gebeurd. Ja, in het Oude Testament zie je wel dat God zich af en toe openbaart. maar nooit op de wijze waarin Jezus dat heeft gedaan. Het is slechts een schaduw van wat Jezus heeft laten zien. Jezus bracht als het ware de connectie tussen hemel en aarde. Een connectie die er altijd is geweest, maar nu zichtbaar wordt. En dat krijg je al ook in het lied wat wij zingen met kerst bijvoorbeeld. Ere zij God. Ere zij God in de hoogte, vrede op aarde. Er is een connectie tussen hemel en aarde. En Jezus was niet alleen die connectie, maar hij toonde de connectie. Hij openbaarde die connectie. Hij kwam naar de aarde om de Vader te openbaren. Toen hij de blinde Bartimeus genas, dat deed hij om de Vader te openbaren. Hij deed wat elke vader zou doen als zijn zoon niet zou kunnen zien. Als jij als vader, als je indenkt dat jouw zoon blind is, dan haal je alles uit de kast om jouw zoon te laten zien. Je zou uit liefde voor dat kind alles over hebben. En zo toonde ook Jezus het liefdevolle vaderhart van God door Jezus heen. En Jezus stapte nooit uit zijn rol. Hij zei wat hij de Vader hoorde zeggen. Hij deed wat hij de Vader zag doen. Johannes 5 vers 19 zegt, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de Vader zien doen, want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Hij was zo toegewijd in zijn rol om naar deze aarde te komen, dat hij niets deed wat hij de Vader niet had zien doen en niks zei wat de Vader niet zei. Hij kwam om iets te openbaren wat op de aarde nooit was gezien. Hij kwam om te tonen dat de Vader gek op ons is. Dat was zijn hartslag, dat was zijn drijfveer om die Vader maar te tonen. In Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, gaf Jezus verantwoording aan zijn Vader over de dingen die hij gedaan heeft op aarde. En dan zegt hij onder andere, Vader, ik heb u verheerlijkt. Vader, ik heb uw woord gebracht. Vader, ik heb u geopenbaard. Vader, ik heb uw werken gedaan. Ik heb uw woord verkondigd. Ik heb gedaan wat u hebt gezegd dat ik zou moeten doen en wat ik zou moeten zeggen. Alles wat Jezus deed, was om de liefde van de Vader te openbaren. Daartoe werd Bartimeus genezen. Of neem daartoe bijvoorbeeld de menigte die gevoed moest worden, toen ze honger hadden en er geen eten was. Elke vader zou uit liefde voor zijn kinderen eten verzorgen. En zo deed ook Jezus dat. Matteüs 7 zegt, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Hij toonde het hart van de Vader. Op een gegeven moment wordt een vrouw voor Jezus gebracht. Zij was op heterdaad betrapt, op overspel. En de mannen om haar heen die stonden klaar met steen in de hand om haar te doden, om haar te stenigen. Maar Jezus niet. Hij veroordeelt haar niet. Hij knielt neer en schrijft iets in de aarde, in het zand. We weten niet precies wat. We hebben wel een idee van wat hij schreef. Want deze mannen die om hem heen stonden, die kenden de schrift. Die wisten precies wat er in de schrift stond. En Jezus, die confronteerde ze vaker met de woorden uit de Bijbel, want die kenden ze. En dan gaat hij knielen en schrijft op de grond. En waarschijnlijk schrijft hij daar de tekst uit Jeremia 17. Of de namen. Jeremia 17 zegt, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Met erop in vers 14, wat daarop volgt, zegt hij, genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Zo worden deze mannen daar opgeroepen tot bekering, maar ze deden het niet. Eén voor één dropen ze af. Bewust van hun eigen zonden waarschijnlijk, die in de aarde werden geschreven. En deze vrouw, die krijgt van de Heer vergeving. Een stuk genezing. Dit is zo'n vader-dochter moment. Zo'n moment tussen hem en deze vrouw. En Jezus zou doen wat elke vader zou doen om zijn dochter te herstellen. Vanuit liefde voor die dochter herstelt hij haar. Het gaat om de vader. Psalm 103 vers 13 zegt, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Maar wij hebben vaak zo'n verdraaid gevoel of een verdraaide ervaring met opgroeien met een vader. En daardoor hebben ook velen een verdraaid idee over hoe God is. Maar deze vader is zo. Deze vader is perfect. Zijn genade ontkent de zonde niet. Maar stelt ons in staat door genade om die zonde te overwinnen. En eigenlijk de enige met wie Jezus moeite had waren de religieuze leiders. Die gingen mensen dingen opleggen die Jezus hen nooit had opgelegd. De religieuze leiders die stonden tegenover hem. Die wilden eigenlijk niks met hem te maken hebben. Maar degene die wel met hem te maken wilde hebben, die dichtbij hem wilde zijn, waren juist de zondaars, de zondige mensen. Neem de tollenaar Zacchaeus. Hij zit in die boom, die tollenaar die zijn eigen volk enorm veel geld afhandig heeft gemaakt. Die eigenlijk een vijand was van zijn eigen volk. Die zit in die boom, want die had iets van Jezus gehoord. En die wil Jezus ontmoeten. En hij zit in die boom en de Heer Jezus komt langs. En kan je nagaan, deze man die een bankrekening vol met gestolen geld heeft, gestolen van zijn eigen volk, die wil een ontmoeting hebben met God. Je zou haast zeggen, dat is om moeilijkheden vragen. Maar hij zag iets in Jezus. Hij zag iets in Jezus en hij wilde bij hem zijn. En hij zag iets in Jezus waardoor hij alles durfde te riskeren. Alles over had om deze man te ontmoeten. Waar andere omstanders hem veroordeelden al van, ja, dat is een man, daar moet je niks mee te maken hebben, deed Jezus dat niet. En dat is het beeld wat hij als van God de Vader wilde overdragen. Niet wijzen op de fouten, maar overwinning van fouten door het goede. En het werkt. Jezus zegt van Zacchaeus, ik wil niet meer dat je in die boom blijft zitten. Kom naar beneden, ik wil bij je zijn, ik wil bij je in huis komen. Laten we samen wat eten. En zo trekt hij met Zacchaeus op en Zacchaeus bekeert zich. En hij geeft het viervoudige terug aan de mensen van wie hij gestolen had. En de helft van zijn bezit geeft hij aan de armen. Zo was hij omgekeerd. Neem het moment dat Jezus wordt uitgenodigd bij farizeeërs in huis. En ze zitten daar in huis, dan komt er een vrouw binnen. Een hoer komt binnen. Ze doorbreekt alle protocollen die er zijn. Ze mocht er helemaal niet binnenkomen. Maar ze komt binnen. Ze knielt neer voor Jezus. Ze traant. Ze huilt de voeten nat van de Jezus. Ze droogt zijn voeten af met haar haren. En kust zijn voeten en zalft ze met dure mirre. Ze draait eigenlijk aan alle knoppen waar je niet aan moest draaien. En ik denk dat iedereen er zat van, wat gebeurt hier? Waarom laat hij dat toe? En ik denk als de discipelen hadden moeten stemmen, dat ze hadden gezegd van, joh, weet je wat, geef haar een huk en stuur hem maar weer weg. Want dit is echt niet wijs wat ze hier doet. Maar Jezus kwam om iets anders te openbaren. De Vader, God de Vader. De liefde van de Vader die mensen lief heeft. Ondanks wat ze gedaan hebben. En vervolgens vergeet hij haar zonde en stuurt haar weg in vrede. En weet je, ook wij kunnen vriendelijkheid betamen, we kunnen barmhartigheid betamen en toch nooit zonde in iemand anders door de vingers zien of tolereren. De vrees in de kerk is vaak dat als we te lief zijn voor elkaar, dat je dan zonde tolereert. En dan is de reactie dat we hard worden of intolerant en het niet goedkeurt. Maar we zijn juist in de gemeente om niet elkaar te veroordelen, maar elkaar verder te helpen, verder te dragen om die zonde te overwinnen. Dat toont de relatie van God de Vader naar de mens om ons heen. Jezus leert ons te bidden. Hij zegt, ik wil je leren bidden en het begint met onze Vader. Niet mijn Vader, maar onze Vader. Hij leerde dat onze relatie met God is meer is dan een persoonlijke relatie alleen. Het gaat om relatie met elkaar, een gemeenschap. Hij leerde het concept van familie, Gods familie. Onze Vader, van u is het koninkrijk. Een koninkrijk is waar een heleboel mensen bij elkaar zijn, die als het ware onderworpen zijn aan de heerschappij van hem. Het gaat om elkaar, het gaat om de gemeenschap. We zijn geen bureaucratie, geen institutie, geen coöperatie, geen business. We zijn een gemeenschap, we zijn een familie die Gods hart, vaderhart, uitdraagt. En als we dat verlaten, verlaten we eigenlijk waarvoor Jezus naar deze aarde is gekomen. Er zijn dingen van de Vader die je eigenlijk alleen maar kan leren door de relatie met elkaar. Alhoewel een individuele relatie hebben, is het toch iets van het vaderaspect in de gemeenschap. Efeze 3 vers 18 zegt, samen met alle heiligen zult u in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid van God. Samen met de heiligen de volheid van God tonen. Jezus kwam om God de Vader te openbaren. En toen Jezus naar de steden ging, rondging naar alle steden, toen kwamen de mensen op hem af en ze raakten hem aan en hij stopte en hij genas en hij preekte tot ze en hij bracht genezing. Alles om te tonen wie de Vader was. En de reden daarvan is omdat er zo'n groot vacuüm in het hart van de mens is om een vader te hebben, om een vader te kennen. Je ziet het wel eens bij het programma Spoorloos, dat mensen op zoek gaan naar hun vader of moeder die ze eigenlijk nooit gekend hebben. En die er alles aan doen om die te ontmoeten. En als je dan het moment krijgt, uiteindelijk, dat ze hun vader zien, die ze nooit hebben ontmoet, en ze rennen op die af, en er is zoveel emotie die erbij komt kijken, want ze hebben hun vader in de armen. Er is een verlangen naar een aardse vader, welke uiteindelijk vanuit het verlangen komt om een goddelijke vader te hebben. Het is die leegte in ons hart. Zo zijn we geschapen. Geschapen om die relatie te hebben. Een relatie die ontstaat en groeit door het contact met een vader. Een contact die wij mogen zoeken, maar een contact die ook hij zoekt. Hij zoekt contact met ons. Er is een hele mooie tekst in Psalm 67. Vers 1 zegt, God, wees ons genadig en zegen ons. En hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Weet je dat eigenlijk onze verantwoordelijkheid is om op zoek te gaan naar zijn zegen? Op zoek te gaan naar zijn genade? Het is niet optioneel. Zonder zijn zegen, zonder zijn genade is het voor ons te moeilijk om te begrijpen en te laten zien wie eigenlijk God de Vader nou werkelijk is. Ons wordt daarom gevraagd om zijn zegen, om zijn genade te blijven zoeken, te blijven vragen. Heer, zegen mij, geef mij genade. En God zoekt ons. Hij zegt, hij doet zijn aangezicht over u lichten. En we weten inmiddels door neurologisch onderzoek dat het vreugdecentrum, de blijdschap die een kind ervaart, in zijn brein wordt geactiveerd door een vreugdevolle aanblik van de verzorger. Er is iets in onze ogen, in onze glimlach, in onze gekke woordjes van bla 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 bla. En we zitten over het kindje heen. En bla 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 bla. Maar dat activeert iets in zijn brein wat hem rust geeft, wat hem blijdschap geeft. Het vreugdecentrum wordt geactiveerd. En wellicht hebben daarom misschien christenen zo weinig vreugde, omdat we niet echt die glimlach, dat aangezicht dat God over ons doet lichten, ervaren. Dat we hem niet zo kennen zoals hij is. Want er is iets in die ontmoeting dat hij zijn aangezicht over ons doet lichten, wat ons doet veranderen. Rust geeft, blijdschap, vrede. En we zijn eigenlijk allemaal slecht toegerust als we die schijn van God over ons niet kennen. Dat vaderhart niet kennen. En als we die kennen, zal ook de kerk een afstraling zijn van Gods aangezicht. Van Gods goedheid. Maar dan komt de klap op de vuurpijl. De klap op de vuurpijl. In Johannes 20 zijn de discipelen bij elkaar. Jezus is inmiddels gestorven, hij is opgestaan. De discipelen hebben zich verstopt in een huis. Bang voor wat er om hen heen gebeurt, bang dat ze gedood worden. En dan komt Jezus door de muur naar binnen. Dat is nou niet echt iets waardoor je je angst kwijtraakt. En het is ook niet gelijk zo. Jezus zegt, vrede zij u, maar dat kwam niet gelijk. Dus Jezus toont op dat moment zijn wonden. En zegt nog een keer, vrede zij u, en dan zijn ze blij. En dan zegt hij de belangrijke woorden, in vers 21. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jou. Waarom heeft God Jezus gezonden? Om de Vader te openbaren. Hier zegt hij dus, zoals de Vader mij gezonden heeft, om God de Vader te openbaren, zo zend ik nu jou. Hij blaast op hun, ze krijgen de Heilige Geest. En eigenlijk zegt hij, mijn baan wordt nou jouw baan. Ik stuur nu jullie, waarom? Om de Vader te openbaren. En over de hoofden heen van de discipelen, zegt hij ook vandaag de dag tegen ons en tegen mij, openbaar nou die Vader zoals ik dat heb gedaan. Hoe we omgaan met de buurman, hoe we omgaan met de werkgever, hoe we omgaan met de medestudent of leerling, hoe we omgaan met elkaar. Hoe we kerken met elkaar. Het gaat erom om die Vader te tonen. En mensen smachten naar dat vaderhart. En hij zegt tegen jou, wil jij die tonen? Mensen denken vaak dat God de veroorzaker is van tsunamis en van orkanen en van vuurspuwende bergen. Of aardbevingen. Hij wordt beschuldigd van alles. Ook omdat hij er eigenlijk niks aan doet, zeggen ze dan. Dan had het toch kunnen stoppen. Maar hij wordt nooit gewaardeerd om de bloemen, om het veld, om de dieren om ons heen, de prachtige vogeltjes om ons heen. Daar wordt hij niet voor gewaardeerd. Maar hij is anders en mensen moeten dat weten. Want dat is uiteindelijk de punchline. De clue in Psalm 67. God wees ons genadig, zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenvolken uw heil. Heer, als u niet iets in mij doet. Als u mij niet zegent. Als u mij niet die genade schenkt. Zal ik nooit in staat zijn om de mensen te laten weten dat u... Om u te tonen. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Zij moeten weten hoe u bent. En u wil dat doen door ons heen. En als dat niet zichtbaar wordt in mij, dan zullen mensen dat nooit begrijpen. Ze zullen het niet zien. Ik wil, zegt hij, dat zij weten hoe ik en de Vader ben. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jou. En als de Heer ons een opdracht geeft, dan is het altijd mogelijk om die opdracht ook uit te voeren. Hij zal nooit een opdracht geven die wij niet kunnen doen. Naar de wet wordt je opgedragen iets te doen. Naar de genade wordt je bekrachtigd om iets te doen. Dat wordt ons zo vaak ons duidelijk gemaakt in de Bijbel. Filippenzen 4 zegt Paulus, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. 2 Korinther 3, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, maar onze bekwaamheid is Gods werk. Mijn genade is u genoeg, zegt hij, want de kracht openbaart zich eerst in zwakheid. Dat betekent dat als wij ons beseffen wat God tegen ons zegt, dat bij het ontvangen van het woord, dat ons genade daarvoor is ingebakken om dat ook te kunnen doen wat hij van ons vraagt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Zoals hij bekrachtigd werd door de Vader, zo worden wij bekrachtigd door hem. Onze uitdaging, waar we naar mogen streven en naar mogen vragen, is dat je elke dag van je leven de Vader gaat tonen. Dat je een vertegenwoordiger bent van die perfecte Vader. Dat mensen die de Heer niet kennen, graag bij ons willen zijn zoals Zacchaeus bij de Heer wilde zijn. Niet omdat we compromissen sluiten, maar omdat het leven voor iedereen waarde heeft voor God. Hij vindt het jou waard. En als we dat kunnen, dan halen we die scheidslijn weg die zo vaak is tussen mensen die, waarvan wij zeggen, in zonde leven. Mensen die God niet kennen. Die scheidslijn gaat weg als wij Gods vaderhart tonen. Mensen om ons heen, misschien wel mensen in de kerk zelfs, zouden heel graag willen weten wie die God is. Dat we niet alleen hem kennen, maar er ook een groeiende realisatie is van wie hij echt werkelijk is. Dat jij en die ander God mag vinden. Het vaderhart van God mag vinden. Een vader die misschien niet de verwondingen uit het verleden wegneemt, maar die ze wel gebruikt om zijn hart aan andere mensen te tonen. Iemand zei ooit: ik haal niet de littekens van je leven weg, maar ik schik ze als snijwerk in puur kristal. Dat is wat God doet. Hij wil jouw verwondingen schikken om dat te kunnen gebruiken voor hem. Omdat andere mensen God mogen zien door jou heen. Dat deze Vaderdag met een hoofdletter een echte Vaderdag mag worden ook voor jou. En God zegen je. Amen. Zullen we nog samen bidden? Vader, zo komen we tot u in de wetenschap dat u een trouwe, een liefhebbende God en Vader bent. We danken u zo dat u het beste met ons voor hebt als Vader. Dat u niet kijkt naar de dingen die wij hebben gedaan, maar dat u kijkt naar de dingen die u in ons en door ons kunt doen. Dat u zo uw licht over ons doet schijnen. Uw licht van vreugde, van blijdschap, uw aangezicht. We danken u dat u ons uit die boom van nieuwsgierigheid haalt om een relatie met ons aan te gaan. Ons uit die boom haalt om met ons een boom op te zetten. We danken u dat u zo naar ons uitziet en voor ons zorgt, ons voorziet. Als een liefhebbende vader. En Vader, help ons zo om die gezindheid die ook in uw Zoon Jezus Christus was, om die te tonen aan deze wereld. Dat we niet ons eigen recht zullen halen, maar uw rechtvaardigheid en uw liefde zullen tonen aan de mensen om ons heen. Dat ook zij iets mogen beseffen van wat u bent als Vader. God aan de ene kant, maar Vader zo dichtbij. En zo dank u Heer dat u met uw geest ons helpt daarin, om die gezindheid in ons leven te openbaren. Uw gezindheid, tot eer en glorie van uw naam. En daarvoor u dank in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.